Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Koplopers in ESG. Roet Oei en Donatello Piras.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Koplopers in ESG, waar alles draait om die drie steeds belangrijker wordende letters ESG, oftewel Environmental, Social en Governance. We gaan dieper in op de doelen die Nederlandse bedrijven en organisaties zich hebben gesteld op het gebied van de energietransitie, duurzaamheid en klimaat. Vandaag duiken we in de wereld van de levensmiddelen met een grote internationale speler, Unilever. Niet alleen zorgen ze voor eten op je bord, ze hebben zelf ook aardig wat op hun bord, namelijk de enorme uitdagingen wat betreft de gestelde klimaatdoelstellingen. Hoe het ervoor staat en op welk vlak de grootste uitdaging ligt, bespreken we met Thor Tummers. Hij is eindverantwoordelijk External Affairs bij Unilever. Welkom, leuk dat je er bent.
Hartelijk dank.
En een volle tafel met allemaal leuke dingen.
Concrete producten.
Ik ben benieuwd, want ik kan me voorstellen met veel uitdagingen op veel verschillende vlakken binnen jullie sector. Grote to-do-list?
Ja, eigenlijk wel een enorme to-do-list en ook wel een klein tijdframe.
Nou, straks meer. Dan horen we natuurlijk ook het praatje van Plurre met Albert Plurre, hoogleraar ESG aan Nijenrode Business University. Maar eerst gaan we naar mijn sidekick Roet. Wat viel jou op deze week?
Terugblikkend op de eerste twee weken van juni zijn het groene wetten die in de schijnwerper stonden.
Oh ja.
Beginnende met het betere nieuws. De nieuwe energiewet is met een flinke meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Met die nieuwe regelgeving worden energieconsumenten beter beschermd. Komen er meer mogelijkheden om het overvolle stroomnet flexibeler te gebruiken. En wordt het veilig uitwisselen van gegevens tussen netbeheerders, energieleveranciers en klanten beter geregeld. Oftewel, heel goed nieuws voor en de MKB, hè, de kleinere ondernemers.
Ja.
Maar ook dus voor de consumenten.
Ja, zeker. Vooral dat overgevolde stroomnet inderdaad. Nou, ja. Dat is het andere nieuws. Ja, dat was dan weer een gevolg van de uitslag. Het is al een weekje terug, maar het eilt nog steeds na. De Europese verkiezingen, Roet.
Die vraag is natuurlijk een beetje wat de gevolgen zijn voor de Green Deal.
Oh ja.
Nu de grootste EU-lidstaten, Duitsland en Frankrijk, de groene fractie flink heeft verloren en straks naar verwachting 20 zetels minder heeft dan in de vorige periode. Oftewel, veel minder animo voor die groene klimaatregels die we in de vorige Europarlement wel hadden. Maar ja, ook in andere Europese landen gingen heel veel stemmen naar partijen die juist zo kritisch zijn op die klimaatplannen. Dus dan rijst de vraag bij ons allemaal, wat betekent dit straks voor de Green Deal? Gaat de stekker er volledig uit? Zo'n vaart zal het niet lopen. Veel wetten zijn in de afgelopen jaren al in gang gezet. Een groot aantal daarvan moet nog ingaan. Maar in Brussel verwacht vrijwel niemand dat dit proces nu ineens volledig wordt gestaakt. Aan de andere kant klinkt zowel bij radicaal rechtse groepen als binnen delen van centrumrechts wel harde kritiek op de Green Deal. Bijvoorbeeld op de geplande einddatum van de verkoop van nieuwe brandstofauto's in 2035. Zijn ze het niet mee eens. Dus dat hier nog wel een staartje aan gaat komen wat betreft de Green Deal, de uitrol en überhaupt de klimaatdoelen. Ja, dat is wel zeker. En dan is mijn vraag, denk jij dat er flink gesleuteld zou worden aan die Green Deal met klimaat als grote verliezer?
Ja, ik denk het eerlijk gezegd niet. Om precies de reden die jij zei. Zo'n vaart loopt het niet, want veel wetten zijn al in gang gezet. Alleen de harde kantjes gaan er wel vanaf. Hè. De EVP, dus de centrumrechtse, de conservatieven, zijn wel groter geworden. Misschien sluit Meloni vanuit Italië zich daar nog bij aan. Wordt het nog groter? Ja, dan ga je wel iets krijgen van het beteugelen van. Aan de andere kant, het betekent niet dat alle afspraken die al gemaakt zijn ineens van tafel gaan. Dus ik denk niet dat het heel slecht nieuws is voor het klimaat. Maar we moeten het natuurlijk altijd in de gaten houden.
Koplopers in ESG.
Elke organisatie staat voor uitdagingen bij het voldoen aan ESG-regelgeving en stelt hierbij zijn eigen doelstellingen vast. Voor een multinational zoals Unilever betekent dit het balanceren van duurzaamheid met economische realiteit. En wat betekent dit voor hun toewijding aan duurzaamheid? Hoe gaat Unilever om met deze obstakels en klanten, consumenten en om die in hetzelfde tempo mee te krijgen? We bespreken het met Thor Tummers, eindverantwoordelijk voor External Affairs bij Unilever. Thor, External Affairs klinkt bijna als een functie bij het ministerie van Buitenland zaken. Wat betekent dat op het gebied van ESG binnen Unilever?
Nou, het is een erkenning dat we heel veel grote transities willen doen die we met de overheid moeten doen. Dus we hebben ook contact met de overheid en met maatschappelijke organisaties en concurrenten. Dus in mijn rol mag ik met al die groepen spreken en proberen die transities vorm te geven.
Ja, en sommigen zullen dan zeggen, oh, ben je dan gewoon lobbyist? Of zeg jij, nee, dat is echt veel breder dan alleen maar dat.
Nou, dat is het ook daadwerkelijk. En het is ook, er komt ook een deel wetgeving bij kijken, dat is zeker waar. Maar het vormen van coalities en het bouwen van een plan om een transitie te versnellen, dat doe ik ook. En dat is zeker niet alleen maar gericht op de politiek. Eigenlijk vrij beperkt.
Ja, binnen alle transitiedoelstellingen die jullie hebben als Unilever. Waar ligt dan, als je het zou zeggen, de prioriteit of de prioriteiten?
Het ligt een beetje aan de regio's. Maar de prioriteiten die wij in Europa erg groot voelen of die we erg belangrijk vinden, dat is onder andere circulaire economie. Dat gaat over verpakkingen en het voorkomen van voedselverspilling. En regeneratieve landbouw. Dat gaat over duurzame ingrediënten die wij weer in producten verpakken.
Ja, en wat merkt de gemiddelde consument van regeneratieve landbouw?
Nou, de eerste fase eigenlijk niets. Dan proberen we dat met de landbouwsector en kennisinstellingen vorm te geven. Maar naarmate we wat verder in de tijd gaan, dan moet je dat ook op producten kunnen zien. Dan zou je het ook moeten proeven als het echt lekkerder is. En vooral dat we dat ook, die verhalen vertellen we ook via de merken. Dus dat gaan we ook steeds meer doen bij producten waar we dat duurzame ingrediënten in gebruiken.
En het verhaal vertel je bij de merken. Dat betekent dat als ik bijvoorbeeld een ongelofelijke fan ben van kuppensoep. En allerlei andere soepen om onze boete even te voorkomen. Nee, dan merk ik dat op het moment dat ik dat product aanschaf en consumeer.
Ja, en zelfs daarvoor, dus in de, wat wij dan de consumer journey noemen. Dus als je een reclameuiting van Unilever ziet, dan zeggen we niet alleen maar, oh, die soep is heel lekker, of die soep is beter dan een ander, of die is in de aanbieding. Ja. Zeggen we ook, waarom is die nou lekkerder? Die is gemaakt met duurzame ingrediënten. Ja. En proberen we dat ook uit te leggen wat er dan duurzaam aan is.
Ja, precies. En dan klopt het ook, hè, dat het echt duurzaam is.
Dat is belangrijk.
Precies, dat het geen greenwashing is. Maar op sommige van die uitdagingen heb je toch net iets minder invloed als organisatie, als bedrijf, dan de andere. Consument bijvoorbeeld. Lijkt me ook wel een vak apart, want je hebt scope 1, scope 2, scope 3. Nou, dit lijkt me iets wat lastiger te realiseren is.
Ja, consumentengedragsverandering is ontzettend moeilijk om te beïnvloeden en om te zorgen dat mensen zich structureel anders gedragen. Gelukkig zit ook een heel groot deel van de uitstoot niet bij de consument. Die zit namelijk in de keten. Ja. Waardoor we ook met professionele partijen in de toeleveranciersketen en klanten zoals retailers ook kunnen samenwerken. Dus ik denk zelfs dat je niet te veel van die consument kan verwachten.
Want die consument is lastiger te bewegen. Sommigen hebben denk ik het idee dat jullie ze allemaal aan alle kanten, ik als consument, alle kanten op genutcht wordt door jullie. Ja, dus als ik die koninginnensoep wil, dan zorg jij wel binnen een etmaal, als het straks oranje speelt, dat ik die koninginnensoep wil, zeg maar.
Ja, wij noemen dat de schizofrene consument, die aan de ene kant zegt, ja, ik wil meer betalen voor duurzaamheid, ik wil meer voor dierenwelzijn, ik wil ook extra inzet op eerlijk loon, mm-hmm. maar in de praktijk toch anders kiest. En anders kiest, dat gaat over merk, dat gaat over prijs, promotie, smaak en niet per se over duurzaamheid. En we zijn er gewoon eerlijk in, we weten dat consumenten zich zo gedragen, dus dan kan je wel heel erg.
Zeg je nou eigenlijk, die consument is helemaal niet zo duurzaam?
Ik zeg dat die consument keuzes maakt in wat hij belangrijk vindt. En soms vinden ze de duurzame keuze niet de meest aantrekkelijke. Maar daar moeten wij dan voor zorgen.
Ja, ja. Maar dat is dus lastiger, want daar moet je meer voor doen.
Ja, je moet die consument opleiden en verleiden. Dat die consument dus weet waarom het product beter is of dat het verduurzaamt. En ook verleiden dat ook een aantrekkelijk gevoel geeft.
En hoe ga je dat dan doen?
Nou, er zijn een aantal merken die zo'n verhaal goed kunnen vertellen. En waarbij consumenten, er wordt eigenlijk op de emotie ingespeeld. Dus niet alleen maar keiharde, rationele feiten van, het is 23% minder uitstoot dan dit. En daar is de consument wat minder gevoelig voor. Maar je kan wel met een bepaald merk een bepaald gevoel geven. Als ik dit merk kies, dan neem ik ook de duurzame keuze. En dus de goede keuze waar ik zelf achter sta. Daar kunnen consumenten zich mee identificeren.
Maar de gemiddelde consument kijkt toch ook gewoon naar wat er in de bonus is? Moeten ze dan er niet voor zorgen dat alleen de aanbiedingen die een winkel doet, dat die duurzaam zijn?
Ja, nou, ik denk dat is eigenlijk wat wij doen. Als je een Unilever product kiest, kies je eigenlijk bijvoorbeeld voor een duurzamere variant. Het is nog niet 100% duurzaam, maar het is wel degelijk beter dan het gemiddelde. En die zijn redelijk vaak in de aanbieding. Dus de consument proberen op die manier wel mee te nemen.
Jullie hebben bepaalde deadlines moeten bijstellen. En dat geldt dan voor de Sustainable Target. Zoals het doel om de verpakkingen in 2025 100% recyclebaar te maken. Dat is niet gelukt.
Dat lukt nog niet. Dat heeft ook te maken dat wij zitten niet in het afvalbeheer. Dus we zijn heel erg afhankelijk van overheden en van andere bedrijven waar wij traditioneel gezien geen direct contact mee hebben. En dit zijn wel wereldwijde doelstellingen. Dus dan heb je het over landen als Indonesië, Bangladesh, Maleisië, China, Brazilië. In Europa zijn we al een stuk verder, gelukkig. Maar als we dat wereldwijd, 100% van die verpakking recyclebaar en ook willen zorgen dat die daadwerkelijk wordt gerecycled, dan hebben we eigenlijk meer tijd nodig.
En wat is dan de nieuwe doelstellingen daarin?
Voor vormvaste verpakkingen, dat zijn verpakkingen die dus gewoon stevig zijn, bakjes en flesjes, daar hebben we 5 jaar extra tijd voor uitgetrokken. En voor flexibele verpakkingen, dat zijn zakjes die je kan kreuken, zeg maar, daar hebben we 10 jaar extra voor nodig.
Nou, volgens Freek van Til, dat is projectleider Plastic Engagement bij VBDO, verschuift Unilever de schuld vaak. Hij zegt, en dan ben ik benieuwd wat je van zijn citaat vindt: het is begrijpelijk dat de transitie naar volledig recyclebare verpakkingen complex is, maar de vraag blijft wel of Unilever voldoende ambitie toont en de juiste prioriteiten stelt. De echte test voor Unilever ligt in het vermogen om niet alleen doelstellingen te stellen, maar ze ook daadwerkelijk te behalen en daarbij dan een leidende rol te spelen in de duurzaamheidsrevolutie. Wat vind je daarvan?
Nou, ik denk dat een heel groot deel daarvan klopt, inderdaad. Maar daarbij komt nog wel iets belangrijks. Wij moeten wel kiezen we moeten wel zorgen dat de keuzes die we maken niet voor de consument duurzamer lijken. Dus namelijk, we kunnen naar papier gaan of naar glas. En dan denkt de consument misschien, oh, dat is beter. Maar als je gewoon puur kijkt naar de hele keten en wat we daaraan doen, dan is zo'n staalzak met soep of met shampoo of een navelverpakking best wel een goede optie. Dus we moeten dat. De goede keuze maken en die soms de complexe keuze.
Ja, en in hoeverre kunnen we dan verwachten, want er liggen hier ook bijvoorbeeld allerlei producten en deels zijn denk ik ook duurzamer varianten. In hoeverre kunnen we verwachten dat nieuwe technologieën zullen bijdragen aan het overwinnen van bijvoorbeeld, of het halen van die doelstelling om het wat sneller recyclebaar te maken? Of zeg je, nee, het is er eigenlijk allemaal al, het gaat om de implementatie. Waar zitten we?
Nou, ik denk dat innovatie en technologieontwikkeling wel degelijk een heel belangrijk puzzelstuk is. We zien dat ook met de verpakkingen waar wij moeite mee hebben. Dan zeggen we, nou, wij kunnen die niet misschien morgen helemaal simpel maken naar 1 materiaalsoort en heel makkelijk. Maar er zijn nieuwe technologieën verder in de keten, bijvoorbeeld recycletechnologieën. En die zijn wat verder ontwikkeld dan de huidige mechanische recycling. Dat noemen we dan innovatieve recyclingtechnologie. En die kunnen daar prima mee uit de voeten. En we hebben die technieken ook nog voor een andere reden nodig. Als jij een verpakking wil maken waarin je weer voedingsmiddelen maakt, dan moeten die aan dermate hoge kwaliteitseisen voldoen dat je daar ook nieuwe technologieën voor nodig hebt, want wij willen nooit het risico lopen op voedselveiligheid.
Is het ergens ook heel realistisch juist om te zeggen, we halen het niet, we maken een nieuwe deadline, we passen het aan? Of voelt dat ergens ook als falen als je moet toegeven, we redden het niet?
Beide klopt, denk ik. De keuze om nu al te gaan communiceren dat we de doelstelling in 2025 niet gaan halen is wel een rationele aanpak geweest. Want we zien dat nu al, laten we daar maar gewoon duidelijk in zijn en bijstellen. Dan dat je tot 31 december wacht en dan zegt, oh ja, by the way, we hebben een aantal dingen niet gehaald. Het is ook wel teleurstellend, want we hadden natuurlijk wel graag meer voortgang willen zien. En ik denk dat de keuzes die nu gemaakt zijn, de 4 focusthema's, dat we daar echt daadwerkelijk een verschil kunnen maken in de komende jaren.
In 2010 introduceerden jullie oud-CEO, dat is Paul Polman, het zogenaamd Sustainable Living Plan. In de jaren daarna hebben zijn opvolgers natuurlijk aanpassingen gemaakt. Welke doelstellingen zijn er gezakt in de prioriteiten? Of misschien van die lijst afgevallen die er toen wel in stonden, maar ja, door voortschrijdend inzicht of de realiteit gewoon zijn gezakt?
Ja, er zijn een aantal wel. Er is al flink wat veranderd. Onder Polman hadden we een enorm breed plan met tig targets en verschillende KPI's. En daar rapporteerden we ook publiek op 10 jaar lang. Dat is een ontzettend baanbrekend project geweest, waarbij ook duidelijk werd dat het onderdeel was van de strategie en niet een aparte CSR-strategie. Maar dat ging zover. Wij hebben 66.000 directe leveranciers en meer dan 1 miljoen indirecte leveranciers. Ja, daar kan je allemaal programma's op zetten, maar dat is bijna ondoenlijk voor ons. We zijn een groot bedrijf, maar we hebben ook onze grenzen. Dus daarvan is gezegd, nee, wij focussen bijvoorbeeld op die 66.000. Wij gaan daar wel tools aan geven dat die weer met hun leveranciers verder kunnen gaan. Maar we kiezen daar wel voor. Een ander onderdeel wat we hebben aangepast is Future of Work. Dat gaat over hoe je mensen of collega's de skills en de tools geeft om te ontwikkelen. Ja, dat is niet onderdeel meer van het duurzaamheidsplan. Dat is gewoon onderdeel van de HR-strategie.
Ja. We hebben nu heet het volgens mij het Sustainable Living Plan. Dat was het toen. En inmiddels, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar het volledig elimineren van chemicals, chemicaliën. Ja, die zijn dan weer wat teruggeschroefd. Wat kun je uitleggen voor ons en van de mensen die luisteren, waarom worden die dingen aangepast? Wat is dan de werkelijkheid waardoor je toch denkt... ja, nee, dit is gewoon niet meer haalbaar. We moeten nu terugschroeven.
Ja, één deel van het verhaal is dat wij afhankelijk zijn van leveranciers... waar we vaak samen mee innoveren. Dus dan ga je daar naartoe en zeg je... Nou, we willen dit eigenlijk naar een biologisch alternatief ontwikkelen. Is dat wel net zo goed? Hoe ver kunnen we daarin gaan? En misschien kunnen we tot 80% of tot 90% gaan. Dat is allemaal bovenwettelijk. Is heel erg te waarderen.
Bovenwettelijk maar, in je hoeft dat nog niet te doen.
Precies, we hoeven dat niet te doen. Van de overheid nog niet. Nee. Maar we willen dat wel doen om ook te laten zien dat het kan... en zelf ook te blijven exploreren. Dat is ook de rol van een bedrijf als Unilever. Maar als we op een gegeven moment tot een limiet aankopen... dat het product echt dusdanig minder goed van wordt... Ja, dan moet je dat ook accepteren. En dan moet je dus wachten tot andere technologieën ook tot volwassenheid.
En wat bedoel je dan met minder goed als het bijvoorbeeld over chemicals gaat?
Nou, bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel. Ja. Een schoonmaakmiddel maak je keuken mee schoon. Nou, het is belangrijk dat die echt schoon is. Ja. En als je daar natuurlijke ingrediënten voor gebruikt... Nou, dan is de impact van dat product minder groot. Maar de effectiviteit waar mensen dat product primair voor kopen... Ja, die moet natuurlijk wel gewoon goed zijn. Ja. Nou, daar zitten dus grenzen aan. En daar moeten we dan ook gewoon rekenen.
Lees dat je, want anders krijg je ook klachten.
Ja, wel degelijk. Mensen zijn heel kritisch. Mensen verwachten van A-merken ook gewoon A-kwaliteit. En dat is ook terecht. En als wij een duurzame variant introduceren... maar die presteert gewoon minder goed... dan wordt die minder goed verkocht. En dan gaat hij het uiteindelijk niet redden. Dus wij zijn er ook
en niet op... redden omdat het gewoon dan niet winstgevend is... en dan moet je hem gewoon afschalen. Is dat gewoon, stel dat ik een ontvetter doe... daar zitten geen chemicaliën meer in... maar het is allemaal biologisch verantwoord. Ja. Als dat ding niet goed schoonmaakt... gewoon echt doet wat het moet doen... dan koop ik hem niet meer... En dan moet jij hem uit de schappen halen op een gegeven moment.
Exact. Ja, dit is fast moving consumer goods, noemen we dit.
Ja, deze sector FMCG, is
ontzettend snel. En als jij niet het omloopsnel hebt bij een winkel... dan heeft het geen zin, dan gaat hij gewoon van het schap af. Zo hard is die wereld ook.
Jullie zijn een internationaal bedrijf. Jullie hoofdkantoor zit inmiddels alleen nog in het VK. Zorgt dat voor extra obstakels?
Eén nuance is dat het hoofdkantoor voor nutrition... de voedingsmiddelentak en de ijstak in Nederland zit. Dus daar zitten ze daadwerkelijk heel erg dichtbij. Maar ik denk wel dat de switch in Engeland... en ook vooral de kracht of de eisen van aandeelhouders... die zijn wel degelijk heel evident. Die merken we elke dag. En dat zien we ook in de druk die op de top staat en op het bedrijf. En ook de zichtbaarheid. Dus het is wel degelijk een andere wereld dan 10 jaar geleden.
En waarom een andere wereld? Wat merk je daar dan van?
We hebben een aantal stakeholders die wij altijd voorzien van informatie over verduurzaming, over samenwerking en ook over financiële prestaties. En als die financiële prestaties uitblijven, dan worden de suggesties om het bedrijf op te knippen of om het totaal duurzaamheidsinzet echt af te zwakken, die worden steeds groter. Dus je bent er ook bij gebaat als je duurzamer wil zijn om ook financieel te blijven presteren.
Jullie hebben een aankondiging gedaan recent. Unilever gaat zijn hoofdkantoor in 2025 verplaatsen naar een nieuw pand in Rotterdam. En daarbij, het is een veel duurzamer pand, lees ik overal. Ja, hoe ga je daarmee, laten we zeggen, die ESG-doelstellingen wat beter, wat dichterbij brengen?
Sommige dingen zijn ook gewoon belangrijk voor de mensen die er werken. Ik denk dat de impact van zo'n move moeten we niet overschatten. Het gebouw zelf is in onze totale keten van die miljarden producten die wij verkopen. Ja. Dus 3,5 miljard mensen gebruikt elke dag een Unilever product.
Dat is wel scope 1.
Ja, dat is waar. Het is scope 1. Daar hebben we 100%
invloed op. Ja.
Die moet zeker naar nul. Dat is helemaal waar.
Toch? Ja. Ja.
Dat is eigenlijk een stap. We hebben een aantal jaar geleden hebben een R&D-lab, dus een onderzoekslab in Wageningen geopend. En daar hebben we ook die hoogste duurzaamheidseisen willen realiseren. Nou, dat heeft ook wel mensen geïnspireerd. Zeggen, nou, als wij een kantoor verbouwen of we verhuizen naar een ander kantoor, dan moet dat gewoon van de allerhoogste duurzaamheidseisen zijn, want dat past bij het bedrijf. En dat gaan we dan ook gewoon realiseren. Dus het heeft, denk ik, sterk symbolische waarde en ook wel een motivator voor de teams.
Ja, en onderaan de streep puur gewoon KPI's, gewoon smart doelstellingen, is dat natuurlijk wel minder natuurlijk. Want op het totale geheel van al jullie producten is één kantoor in Rotterdam, hoeveel mensen er ook werken, is natuurlijk niet heel veel.
Nee, en sterker nog, eigenlijk al onze eigen fabrieken en onze eigen vrachtwagentjes die rondrijden, is in die totale keten ook maar 3%. Dus onze emissies zitten echt bij de klantenkant en bij de grondstoffenkant.
Ja, dus daar zit de grootste inspanning ook. Klimaatdoelen, energietransitie, sustainability, die hele duurzaamheidsencyclopedie kunnen we erop loslaten. Maar uiteindelijk gaat het toch ook om, onderaan de streep, jullie zijn geen NGO, je bent een commercieel bedrijf, financiële resultaten. Gaat die duurzaamheid ooit zwaarder wegen?
De eerste assumptie is wel dat duurzaamheid altijd geld, extra geld kost. En voor ons is dat niet altijd het geval. Als je risico vermindert of minder volatiliteit krijgt in je grondstofprijzen, dan is dat ook wat waard. Dus de eerste stap in duurzaamheid kan je eigenlijk zetten die direct bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Er komt wel een punt dat je bepaalde stappen gaat zetten. Ja, heeft dit nog zin of gaan we nu exponentieel veel meer betalen en niet per se een veel duurzamer product op de markt zetten? En daar zit wel degelijk een spanningsveld. Ik denk dat dat spanningsveld ook goed is en dat dat voorlopig wel blijft bestaan. Maar ik zie het eigenlijk zo. Aan de onderkant krijg je meer wetgeving en meer eisen. Nou, je ziet dat nu in Europa komen er echt wel flink wat, wat pakketten op ons af. En aan de bovenkant kan je koplopers ook stimuleren. En dat doen we. Dat kan de overheid doen door bijvoorbeeld barrières in wetgeving weg te nemen. Dat inspireert ook samenwerking met concurrenten. En consumenten eisen dat ook een beetje van de bekende merken zoals Unilever. Dus als je dat beide doet, dan schuift het langzaam. Niet snel genoeg, maar het schuift het wel allebei omhoog.
Waarom zeg je niet snel genoeg?
Getuige het feit dat we een aantal doelstellingen wat meer tijd voor moesten vragen.
Ja, ja, precies. Maar tegelijkertijd, kijk, sommige dingen kosten geld, omdat het nu nog niet is. Je hebt nu een paar producten meegenomen in zo'n mandje. Het ontwikkelen bijvoorbeeld van, ik heb hier bouillonblokjes in mijn hand en die hebben er nu zero sold. Zo'n ontwikkeling kost natuurlijk geld. Ja. Daar zit natuurlijk, dus op dit moment is dit de investering. Maar stel nu dat dit de standaard wordt. En dan gaat het je weer geld opleveren, toch? Dus er komt ergens misschien wel een tipping point dat we die transitie hebben gemaakt en dat jullie op een duurzame manier dat geld kunnen verdienen. Of ben ik nu heel naïef?
Nee, ik denk dat dat een goede ambitie om te hebben. En dat zijn ook de redenen dat sommige...
Maar is het ook realistisch?
Nou, voor sommige productcategorieën wel degelijk. Ik denk dat in bepaalde productcategorieën, zoals ijsjes bijvoorbeeld, is wel echt, dat is een indulgence categorie. Men wil dat ijsje en dat moet goed zijn qua smaak. Dat ijs moet kraken of die chocola.
En dat om die hele smaakbeleving.
Precies, maar dan moet dat wel fair trade zijn. En dan moet dat wel...
Slavenvrij.
Precies. Dus daar zit echt de ijs. En dan kan je dus ook... De ijs met korte ei. En daardoor kan je dus ook meer geld vragen voor dat ijsje. En dan levert dat ook weer meer geld op.
Ja, maar precies. Maar in hoeverre wordt het dan een elitair ijsje?
Gelukkig, als de schaal maar groot genoeg is, dan kan je ook wel een goedkoop
ijsje. Toch weer even terug naar zo'n product wat ik nu in mijn handen heb. Uiteindelijk moet, we hebben net met dat wasmiddel gemaakt, uiteindelijk moet ik wel willen dat ik dit bouillonblokje daadwerkelijk ga gebruiken. Ik zie zero salt. Ik denk dat de grootste reden dat ik vaak een bouillonblokje gebruik is omdat het de smaakversterking moet zijn. Maar er zit hier geen zuivel in. Dus wat zit hier nou wel in waarom ik het zou gebruiken?
Ja, er zitten gelukkig allemaal kruiden in en specerijen waardoor je wel die smaakversterking krijgt. Nee. En er is natuurlijk aan ons om dit aan de man te brengen. Dus we willen dat dan uitleggen. Laat mensen het proberen, een keer samplen. En dan zie je dat je daar een ontzettend lekker gerecht mee kan maken. Nou, zo kunnen we een nieuwe categorie maken waarin deze bestaan nog niet. Wij zijn de eerste. Nou, dan heb je zogenaamd front runner advantage. Dan ben je de eerste in de categorie.
Ja.
En voor een aantal is dat zinvol. Als dit niet werkt, en ik heb ook wel een voorbeeld waarin het niet heeft gewerkt, dan moet je kiezen of je in blijft in investeren.
Wat is een voorbeeld waarin het niet werkt?
Bijvoorbeeld deodoranten. Daar hebben we een compressed deo gemaakt. Dat is een kleinere variant die eigenlijk even lang goed gaat. Er zit een groen bandje omheen. En dat patent dat hebben we vrijgegeven, zodat iedereen in de markt dat kan gebruiken. Maar we zagen in de markt dat partijen een kleine deodorant gingen maken zonder dat groene bandje. Of met het groene bandje, maar dan gewoon een kleinere variant.
Ja.
Dus dat was qua prijs al ons heel moeilijk concurreren. En ja, men vond blijkbaar niet dat die kleine variant die €5 bijvoorbeeld waard was. Dus dat verdwijnt dan op een gegeven moment. Dan zit wel 6 jaar R&D in.
Ja. Kortom, zonder dat je dat hebt vrijgegeven?
Nou, het vrijgeven was denk ik nog wel een goed idee, omdat je probeert dat de markt het allemaal adopteert. Maar het opportunisme van sommige partijen in de markt, die heeft eigenlijk voor gezorgd dat...
Blijkt het toch een hele commerciële markt te zijn.
Het is vrij commercieel, ja.
Je gaf al verschillende categorieën aan waarin jullie de doelstellingen hebben, die jullie allemaal willen bereiken. Een flinke lijst in de categorie cliché vragen. Met welke van die doelstellingen gaan jullie de wereld redden? Welke heeft voor jou het meeste belang? Welke is het meest essentieel nu?
Overal denk ik dat de klimaatneutraliteit de belangrijkste is. Maar iets concreter is denk ik de transitie naar circulaire economie voor verpakkingen en voedselverspilling verminderen. Die is voor mij erg belangrijk. Die is heel concreet. Dat zie je dat consumenten ergeren zich eraan. Het is zonde om goede voeding weg te gooien. Het is vervelend als een plastic verpakking in het milieu belandt. En daar kunnen we daadwerkelijk een impact mee maken. Dus ik denk de link met praktisch wat gaat de consumenten van merken en de impact met een bedrijf met wereldwijde schaal, dat is een goed startpunt.
Aan de andere kant weten we, er wordt zoveel eten onnodig weggegooid. Dat is ook een switch die je moet maken.
Ja, er zitten heel veel kansen in. Het is heel bijzonder om te merken, en we hebben dat met de Wageningen Universiteit gemeten, dat men heeft eigenlijk geen idee wat het verschil is tussen THT en TGT.
En tenminste houdbaar tot, te gebruiken tot.
Exact.
Ja.
Indrukwekkend dat jullie het wel weten, maar de gemiddelde consument weet het niet. En die gooit dus eigenlijk voeding weg die prima nog een week of 10 dagen na de houdbaarheidsdatum te eten was. En we kunnen dat wel met hele rationele campagnes doen, maar we hebben nou dus een samenwerking met Too Good To Go. En er staat op een product, staat kijk, ruik, proef. Dus als het THT verstreken is, eerst kijken, dan ruiken en dan proeven. En dan kan je dat product nog prima.
Maar het is toch bij de ratten besnuffeld dat we anno 2024... Ik bedoel, dat we dit de consument weer moeten leren. Kijk, ruip, proef. Ik bedoel, als we het toch allemaal...
Ja, maar bij wie ligt die schuld? Bij de consument of bij de verstrekker van de middelen?
Hele goede vraag. Wat zouden we zeggen aan deze tafel?
Ik denk dat de verantwoordelijkheid bij beide ligt. Maar het is oprecht een lastig iets. Omdat consumentengedragsverandering is moeilijk aan te passen. En dat wil je ook niet betuttelen doen. Dus je moet dat met subtiele hints doen. En dit is er één van.
Ja.
En we kunnen nog wel wat meer bedenken, geloof ik. Maar dit is een hele concrete die we nu al hebben toegepast.
Is een andere ook niet dat mensen kijken toch uiteindelijk wat ze betalen voor een product? Dus als ze moeten kiezen tussen een A-product wat duurzaam is en beter voor het klimaat ten opzichte van een aanbieding 1 plus 1 en net iets minder, kiezen toch heel veel mensen voor die andere kant. Je moet ook maar kunnen besteden. Moet er gewoon niet ook een verschil komen in wat je ervoor betaalt?
Ja, ik denk dat betaalbaarheid is een ontzettend belangrijk element. En we hebben het wel eens over de duurzame niche helemaal boven in de markt die bereid is om bij de Ecoplaza misschien wel 30, 40, 50% meer te betalen. Maar we bedienen eigenlijk de totale consumentenpopulatie. 3,5 miljard consumenten gebruikt elke dag een Unilever-product. 99% van de Nederlanders. Dus we moeten zorgen dat onze producten die door Jan en Alleman worden geconsumeerd, dat die betaalbaar blijven, maar wel een stap in duurzaamheid zetten. En dat kan als je zorgt dat de schaal goed is, dat het gestimuleerd wordt en dat het ook door de markt breed wordt gedaan. Dus Unilever moet er ook niet alleen in optrekken.
Hebben jullie het gevoel dat jullie een koploper hierin zijn en dat andere bedrijven net iets langzamer wachten tot jullie het klusje hebben geklaard?
Voor een aantal thema's proberen wij koploper te zijn. Maar ik denk dat ik gewoon eerlijk moet erkennen dat een aantal andere concurrenten van aanmerken ontzettend veel vergelijkbare stappen zetten. En dat dat wel een beetje gelijk opgaat. Er zijn er ook heel veel partijen die producten op de markt brengen. Van shampoos tot soepen tot bouillonblokjes waar die eisen wel degelijk een stuk lager zijn.
Tot slot, je hebt het over 99% van de Nederlanders gebruikt onze producten. Dat is ook noblesse oblige. Hè? Dat betekent dat je toch een verantwoordelijkheid hebt. Omdat je veel impact kunt maken. Waar lig je wel eens wakker van als je kijkt naar al de uitdagingen die op jou en jullie bord liggen?
Een van de uitdagingen, of degene waar ik wakker van lig, is dat er toch ook een groep in de samenleving bestaat die het heel weinig kan schelen. En die groep bestaat uit zowel consumenten en uit bedrijven. Die daadwerkelijk gewoon opportunistischer te werk gaan en de korte termijn prioriteren. Ik denk dat dat echt een uitdaging is. Een andere uitdaging is dat wij niet overal invloed op hebben en dat we dat wel graag zouden willen. We hadden het al even over die verpakkingen, maar het gaat ook over heel veel andere type wetgeving die ons raken als je een wasmiddel maakt, een shampoo, een vaatwasblokje of een soep. En de overheid wil wel degelijk dingen doen, maar de stappen die worden gezet op Europees niveau zijn niet altijd even aantrekkelijk voor een bedrijf.
En met aantrekkelijk bedoel je
dat je ook innovatie blijft stimuleren en dat je ook zorgt dat je concurrerend blijft. En de burden, de last die je als bedrijf draagt, die groeit enorm.
Het kan niet uit eigenlijk.
Op een gegeven moment wordt dat een spanningsveld en dan wordt het aantrekkelijker om dingen niet te doen. Bijvoorbeeld als het heel moeilijk wordt om te rapporteren op bepaalde thema's en jouw toeleveranciers kunnen dat niet, dan ga je misschien wel naar minder toeleveranciers en dat zou zonde zijn voor het MKB.
Dankjewel, Thor Tummers, eindverantwoordelijk External Affairs bij Unilever. En volgende week duiken we in de wereld van baggeren en dat gaan we dan samen doen met Peter Perdowski en dat is de CEO van Boskalis.
BNR Nieuwsradio. Roet Oei en Donatello Piras.
In deze serie nemen twee experts op het gebied van ESG om beurt 1,5 minuut voor een rekening die ze vrij mogen invullen met als enige voorwaarde deel je kennis. Deze week is het de beurt aan Albert Plugge, hoogleraar ESG aan de Nijrode Business Universiteit, met zijn praatje van Plugge.
Laten we vandaag even stilstaan bij de rol van digitalisering ter ondersteuning van ESG. De omvang van het aantal ESG-doelen waarover een bedrijf moet rapporteren is gerust groot te noemen. Het levert zomaar 150 extra KPI's op. Denk aan het berekenen van de impact van ontbossing op een bedrijf. Het analyseren van deze geodata vraagt veel capaciteit en deskundigheid die in de praktijk niet altijd in een bedrijf aanwezig is. Daar komen digitale platformen om de hoek kijken. Vaak is de kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsprocessen, technologie en data versnipperd aanwezig. Daarom is het van belang dat meerdere partijen intensief samenwerken. Onderzoek naar het ontwerpen van digitale platformen laat zien dat voornamelijk de vertaling van lokale wet- en regelgeving naar het automatiseren van processen lastig is. Door een gemeenschappelijk doel als uitgangspunt te nemen en elkaar wat te gunnen, is het mogelijk deze hindernis te overwinnen. Zo draagt een digitaal ESG-platform bij aan het verminderen van handmatige berekeningen en beperkt het de kans op fouten. Dan de wekelijkse vraag aan de luisteraar. Welke ESG-doelen kunnen volgens jou worden gedigitaliseerd?
Volgende week weer de 60 seconden en een beetje van advocaat Sophie Kuipers met haar duurzame visie van dat moment.
BNR Nieuwsradio. Koplopers in ESG.
In Koplopers ESG volgen we de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en transitie op de voet. Dat we innovaties nodig hebben, dat is een feit. Daarom iedere week aandacht voor opvallende innovaties in dit programma. Roet, wat is jou dit keer opgevallen?
Als we het hebben over energietransities kijken we in deze series veel naar bedrijven en organisaties. Maar ook thuis is men er druk mee. Bedenk aan de zonnepanelen, elektrische auto's, bijbehorende laadpalen. Maar ook je wasmachine 's nachts aanzetten in plaats van midden op de dag. Dat helpt. Charged, een bedrijf dat is gestart in 2016 door Twan Voice en Roland Nagel, zijn twee vrienden die elkaar kennen van het sporten, kwamen op een gegeven moment op idee. Die ontwikkelde een batterijsysteem waardoor mensen thuis zelf energie kunnen opslaan om deze dan op andere tijdstippen weer te gebruiken. De grote batterijsystemen, die kennen we. Die zijn vooral gericht op bedrijven. Enorm kostbaar. Ja. Past ook niet zo makkelijk in je huis. Maar met deze kleinere plug-and-play, zoals ze het noemen, de Sessie, kan het dus nu ook op veel kleinere thuis. Kan het nu dus ook op veel kleinere schaal, gewoon bij jou en mij thuis. Roland Nagel, medeoprichter van Chart, legt kort het hoe en waarom van de Sessie uit.
We hebben Sessie ontwikkeld omdat we een energienet zagen wat steeds voller raakt met de toevoegingen van zonnepanelen en windenergie. De problemen die dat veroorzaakt zijn netcongestie en hoge onbalans in vraag en aanbod van energie. Daar is buffercapaciteit in dat systeem nodig. Batterijen zijn een vorm van een buffercapaciteit. En onze innovatie pakt de problemen aan van de huishoudens die daar aan bijdragen door op huishoudenniveau die buffercapaciteit, die batterijen toe te voegen en door die slim aan te sturen of door de netbeheerder of door de huiseigenaar kan dat probleem van netcongestie in onbalans worden aangepakt.
Een mooie ontwikkeling om ook op kleine huishoudelijke schaal energie op te slaan en daarmee die druk op dat stroomnet een beetje te verlichten. Maar waarom springt juist hun batterij er dan zo uit?
Omdat wij zelf de software en de hardware van de Sessie-batterij ontwikkelen, kunnen wij heel dicht op de bal zitten. Wij zijn in gesprek met onze klanten en met de aanbieders van energie in het systeem. En dat hele complexe systeem moet altijd werken, moet altijd beschikbaar zijn. En omdat wij met die spelers in gesprek zijn, kunnen wij dus onze software aanpassen op een manier zodat wij altijd op de batterij op een slimme manier aansturen op het moment dat het ook daadwerkelijk een bijdrage levert om netcongestie en onbalans op te lossen.
Wat denk jij, Donatello? Is dit misschien wel een hele effectieve bijdrage om de netcongestie aan te vliegen in de categorie alle beetjes helpen? Elk huishouden een batterij om zelf je energie op te slaan?
Nou, ik ben daar zeker positief over. Ik ken ook vrienden die investeren in zo'n batterij. Maar dat is inderdaad de categorie heel duur en ingewikkeld enzovoort. Als je dit op kleinere schaal, betaalbaar, op een normale, laten we zeggen, manier zou kunnen uitrollen, dan denk ik dat er veel meer mensen, want je zit precies met wat we inderdaad zeggen. Je hebt het nodig, maar precies op het moment dat, en dan is een batterij, zou een fantastische uitkomst bieden. Dus ik ben wel benieuwd hiernaar. Dat was er weer deze week. Ik bedank mijn gasten, Thor Tummers, eindverantwoordelijk External Affairs bij Unilever. En natuurlijk jij ook bedankt, Roet. Volgende week duiken we in de wereld van baggeren samen met Peter Perdowski. Hij is de CEO van Boskalis.
Koplopers in ESG hoor je elke maandag om 2:00 bij BNR. Wil je het hele interview met Thor Tummers terugluisteren? Ga dan naar je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030.